De schriftlezing voor deze morgen is uit Richteren 1, daarvan de eerste 20 versen. We noemden nu als schriftlezing Richteren 1, daarvan de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde na de dood van Jozua, dat de kinderen Israëls de Heere vraagden, zeggende: wie zal onder ons voor eerst optrekken naar de Kanaanieten, om tegen hen te krijgen? En de Heere zeide: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zeide Juda tot zijn broeder Simeon: trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Kanaanieten krijgen. Zo zal ik ook met u optrekken in uw lot. Alzo toog Simeon met hem en Juda toog op. En de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand. En zij sloegen hen bij Bezek, 10.000 man. En zij vonden Adoni-Bezek te Bezek en streden tegen hem. En zij sloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Doch Adoni-Bezek vluchtte en ze jaagden hem na. En zij grepen hem en hieuwen de duimen zijner handen en zijner voeten af. Toen zeide Adoni-Bezek: 70 koningen met afgehouwen duimen van hun handen en van hun voeten waren onder mijn tafel de kruimen oplezende, gelijk als ik gedaan heb, alzo heeft mij God vergolden. En zij brachten hem te Jeruzalem en hij stierf aldaar. Want de kinderen van Juda hadden tegen Jeruzalem gestreden en zij hadden haar ingenomen en met de scherpte des zwaards geslagen. En zij hadden de stad in het vuur gezet. En daarna waren de kinderen van Juda afgetogen om te krijgen tegen de Kanaanieten, wonende in het gebergte, en in het zuiden, en in de laagte. En Juda was heengetogen tegen de Kanaanieten, die te Hebron woonden. De naam nu van Hebron was tevoren Kiriat Arba. En zij sloegen Sesai en Ahiman en Talmai. En vandaar was hij heengetogen tegen de inwoners van Debir. De naam nu van Debir was tevoren Kiriat Sefer. En Caleb zeide: wie Kiriat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven. Toen nam Otniel haar in, de zoon van Kenas, broeder van Caleb, die jonger was dan hij. En Caleb gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, dat zij hem aanporde om van haar vader een veld te begeren. En zij sprong van de ezel af. Toen zeide Caleb tot haar: wat is u? En zij zeide tot hem: geef mij een zegen, terwijl gij mij een dor land gegeven hebt. Geef mij ook waterwellingen. Toen gaf Caleb haar hoge en lage wellingen. De kinderen van de Keniet, Mozes' schoonvader, togen ook uit de palmstad op met de kinderen van Juda naar de woestijn van Juda, die tegen het zuiden van Harad is. En zij gingen heen en woonden met het volk. Juda dan toog met zijn broeder Simeon, en zij sloegen de Kanaanieten, wonende te Zefat. En zij verbanden haar en noemden de naam deze stad Horma. Daartoe nam Juda Gaza in met haar landpalen, en Askelon met haar landpalen, en Ekron met haar landpalen. En de Heere was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef. Maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagens hadden. En zij gaven Hebron aan Caleb, gelijk als Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Tot zover onze schriftlezing. Met de hulp van de Heere en onder de zegen van de Heilige Geest willen wij in de verkondiging deze morgen stilstaan bij Richteren 1, daarvan het 19e vers. Wat we nogmaals lezen, Richteren 1 vers 19. En de Heere was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef. Maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagens hadden. Als thema boven de preek schrijven we Juda's ongehoorzaamheid in de strijd tegen de Kanaanieten. Drie aandachtspunten daarbij. Ten eerste de ernst van die ongehoorzaamheid. Ten tweede de oorzaken van die ongehoorzaamheid. En ten derde de gevolgen van die ongehoorzaamheid. Juda's ongehoorzaamheid in de strijd tegen de Kanaanieten. Ten eerste de ernst, ten tweede de oorzaken en ten derde de gevolgen van die ongehoorzaamheid. De Heere was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef. Maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagens hadden. Dat is onze tekst. Juda's ongehoorzaamheid in de strijd tegen de Kanaanieten. Ten eerste de ernst van die ongehoorzaamheid. Gemeente, onze tekst gaat over strijd. En heel het boek Richteren gaat over strijd. Ook het Bijbelboek daarvoor, het boek Jozua, het gaat over strijd. Het volk Israël moest de Kanaanieten verdrijven uit het beloofde land. Hebt u ook een strijd? Kennen wij ook een strijd? Een geestelijke strijd. Daar komt het op aan dat wij die geestelijke strijd, de goede strijd des geloofs, leren strijden. En als u die strijd kent, wat kunt u dan ervaren dat u die strijd moet verliezen in eigen kracht? Kunt u niet vechten tegen die geestelijke vijand? En dan kunt u zo verlegen zitten om onderwijs, om nou in die strijd te mogen staan, die goede strijd. Als u zo in de kerk bent gekomen vanmorgen, om een woord van onderwijs te ontvangen in die strijd, een woord van bemoediging, versterking, ja, dan is het boek Richteren een rijke bron. Want het gaat daar ten diepste niet over die strijd tegen die volkeren. Het gaat daar ten diepste over die geestelijke strijd van het vrouwenzaad, Christus, tegen het slangenzaad, het rijk van de duivel. En zo begint Richteren 1 met de vermelding van de dood van Jozua. Het geschiedde na de dood van Jozua. Het boek Jozua, daarin lezen we hoe Jozua de opvolger was van Mozes en hoe hij een begin heeft gemaakt met de verovering van Kanaan. Beter gezegd, hoe de Heere daar een begin mee heeft gemaakt. Jericho op zo'n wonderlijke wijze veroverd. En nog zoveel veldtochten, dat lezen we allemaal in het boek Jozua. En daar lezen we ook dat Jozua de 12 stammen allemaal een grondgebied heeft gegeven, een lot, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, een erfdeel. En nou is het in het boek Richteren de taak aan de 12 stammen om hun eigen grondgebied te zuiveren van de Kanaanieten. Want dat blijkt wel uit Richteren 1, dat die Kanaanieten bij lange na nog niet verslagen zijn. Er is nog heel wat strijd te voeren. En we hebben het in ons gedeelte gelezen. Het volk vraagt: wie moet er als eerste, wie moet er voorop gaan in de strijd? En dan wijst de Heere Juda aan. Juda moet voorop gaan in de strijd. En dan hebben we gelezen van die veldtocht. Het begin is goed. Ze hebben gestreden tegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Bij Bezek hebben ze 10.000 man verslagen. Ze hebben ook Jeruzalem veroverd, in ieder geval een gedeelte van Jeruzalem. Ze hebben die stad verbrand. En daarna zijn ze verder getrokken, vers 10 staat dat, naar Hebron, dat lag in het gebergte. Een sterke stad waar de Enakieten woonden, Sesai, Ahiman en Talmai, dat waren reuzen, kinderen van Enak. Maar ze mochten ze verslaan. En daarna naar het zuiden, daar hebben ze de stad Zefat vernietigd. En vervolgens zijn ze naar de kuststrook getrokken. Daar hebben ze Gaza, Askelon en Ekron verslagen. Dat zijn steden waar de Filistijnen later zouden gaan wonen. Israël mocht die strijd tegen de Kanaanieten goed beginnen. Maar dan lezen we in de woorden van onze tekst toch dat Juda ongehoorzaam is. De inwoners van het gebergte hebben ze uitgeroeid, hebben ze verslagen, maar ze laten na om de inwoners van het dal te verdrijven. U moet weten, er was in het grondgebied van Juda, in het zuiden van Israël, een glooiende vlakte, een dal. En dat was een vruchtbaar dal en daar woonden Kanaanieten. En die waren sterk, dat staat in onze tekst. Ze hadden ijzeren strijdwagens. En Juda heeft daarom nagelaten om de strijd aan te binden tegen die Kanaanieten in die vlakte, in dat dal. Ze zijn ongehoorzaam aan de opdracht van de Heere. En dat is ernstig, gemeente. Het is altijd ernstig als wij ongehoorzaam zijn aan de bevelen van de Heere. Ze waren goed begonnen. Ze hadden al veel gedaan in Gods kracht. Maar daar is de Heere niet mee tevreden. De Heere vraagt altijd een volkomen gehoorzaamheid. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. Met geheel uw ziel, met al uw kracht. Dat is de eis van de Heere. En als het gaat om de strijd tegen de zonde, dan krijgen de mensen in de Hebreeënbrief, die krijgen het verwijt van de Heere. Gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De Heere die maakt hen een verwijt, die spoort hen aan om te volharden in die strijd tegen de zonde. Dat is een strijd ten bloede toe. Dat is een strijd op leven en dood. In die strijd kunnen we geen wapenstilstand sluiten. Kunnen we ook geen verbond sluiten met de vijanden. Dat lezen we ook in het boek Deuteronomium. Dat is de afscheidstoespraak van Mozes. Als ze aan de poorten van Kanaan staan. Wat zegt Mozes dan? Jullie mogen geen verbond sluiten met de Kanaanieten. Jullie moeten ze geheel en al verslaan. Maar Juda, die laat toch ruimte aan de Kanaanieten. Daar in die vlakte. Hij laat na om de opdracht van de Heere geheel en al uit te voeren. Dat is ernstig. Dat is ongehoorzaamheid. Misschien hebt u wel eens die gedachte gehad, als u het leest zo in het Oude Testament, dat Israël die Kanaanitische volken met wortel en tak moest uitroeien. Ja, dat u die vraag had van waarom moet dat eigenlijk? Want ze moesten niet alleen de soldaten van die Kanaanieten verslaan. Ze moesten ook de vrouwen verslaan. Ze moesten ook de kinderen die in de straten speelden en de babytjes die in de wieg lagen, als ze de huizen binnenkwamen, die moesten ze ombrengen. Dat stond niet voor te stellen, gemeente. Dan kun je best wel eens die vraag hebben, waarom moest dat eigenlijk? Die waarom vragen, herkent u die ook? Nou, dan moeten we heel helder voor ogen houden. Dat het een straf was op de zonde. De ongerechtigheid van de Kanaanieten, die was vol geworden. De Kanaanieten, dat waren nakomelingen van Gam, de zoon van Noach. En ze gingen helemaal op in de dienst van de Baals. En dat Israël hen moet uitroeien, dat is een straf op hun ongerechtigheden. En gemeente, het is toch wat de Heere ook tegen ons zegt. De ziel die zondigt, die moet sterven. Als wij zondigen, dan hebben we de dood verdiend. En als we dat gaan inleven, dan houdt die waaromvraag. Ja, dan gaan we een andere vraag stellen. Dan gaan we het, als we gaan inleven dat wij Gods straf hebben verdiend. Ja, dan wordt niet meer de vraag van waarom moeten die volkeren sterven. Maar dan wordt het een wonder dat u nog mag blijven leven. Waarom mag ik nog? Waarom spaart de Heere mij nog? Waarom verdraagt hij me nog? Terwijl ik een doodschuldige zondaar ben. Als wij nog niet onszelf leerden kennen bij het licht van Gods geest. Ja, dan heb je die waarom vraag. Waarom dit? Waarom dat? Maar gemeente, het is zo nodig dat wij gaan zien dat onze zonde, en dat de zonde van die Kanaanieten, dat die de dood verdienen. Dat was de reden waarom ze moesten worden uitgeroeid. Ze wisten beter, want al die volkeren wisten van Gods wonderdaden in de woestijn. Hun hart was versmolten vanwege de wonderen van de Heer in Egypte. Maar ze volharden in de zonde. En daarom hebben ze de dood verdiend. Maar nog een reden waarom Israël dat bevel van de Heer moest uitvoeren. Dat is voor Israëls bestwil. Want die Kanaanitische volkeren met hun afgodendienst was een bedreiging voor Israël. Ze zouden Israël gaan beïnvloeden als ze ruimte kregen. Dat lees je ook verschillende keren in de boeken Deuteronomium en Jozua. Als de Heere die opdracht herhaalt om die volkeren uit te roeien, dan staat er steeds bij, opdat zij u niet zullen meevoeren naar de ondergang, opdat u niet hun goden zult gaan dienen. Als wij de zonde ruimte laten, dan zal de zonde die ruimte nemen. En dan zal de zonde om zich heen grijpen, steeds meer ruimte pakken. En daarom, gemeente, als Israël die volken niet met wortel en tak uitroeide, dan zouden die volkeren Israël meesleuren naar de ondergang. Dus het was voor Israëls geestelijke welzijn zo nodig dat die Kanaanieten zouden worden verslagen. En wat die ernst van die ongehoorzaamheid nog groter maakt, is dat Israël ook verschillende keren plechtig heeft beloofd aan de Heere dat zij gehoorzaam zouden zijn. Dat zij dat bevel om te strijden tegen die volkeren, dat ze dat ernstig zouden nemen. Israël had voor Gods aangezicht beloofd dat ze pas zouden gaan rusten als die volkeren verslagen zouden zijn. U kunt dat lezen ook op de vorige bladzijde van uw Bijbel, Jozua 24. Daar zegt Jozua, de laatste woorden van Jozua aan het volk zijn: kies nu heden wie gij dienen zult. De Heere of de goden van die Kanaanieten. Wie wil je nou dienen? Dan zegt dat volk plechtig: wij zullen de Heere dienen. Jozua, die weet al, daar komt niks van terecht in eigen kracht. Jozua weet wat er in de woestijn is gebeurd. Een en al opstand tegen de Heere. Daarom zegt hij ook: jullie zullen de Heere niet kunnen dienen. Maar het volk zegt: jawel, wij zullen de Heere dienen. En dan wordt het verbond vernieuwd. Ze hebben het plechtig beloofd verschillende keren dat ze de Heere zouden gehoorzamen. En dat maakt het zo ernstig dat ze ongehoorzaam zijn. Want als wij iets beloven aan de Heere, dan komt de Heere er altijd op terug. Dat was zo bij de Israëlieten. Maar dat is nog steeds zo, gemeente. Als wij de Heere een belofte hebben gedaan, misschien dat we het zelf wel vergeten, maar de Heere niet. En mag ik u dan eens vragen, hebt u de Heere wel eens iets beloofd? Hebben wij de Heere wel eens wat beloofd? Misschien hebt u wel voor in de kerk gestaan. Uw ja wordt gegeven. Voor in Gods huis, bij uw belijdenis. Wat hebt u toen beloofd voor Gods aangezicht? Ja, dat u uw belijdenis zou versieren met een godzalige levenswandel. Die belofte die ligt nog steeds voor Gods aangezicht. Wat hebt u beloofd toen u uw kinderen ten doop hield? Het is toch ook dat u ze zou voorgaan in de vreze des Heren? Die belofte ligt er nog. En als u de Heren mag vrezen, dan hebt u de Heren ook wel eens iets beloofd, hè? Ook in de binnenkamer. Als u die tijd mocht kennen van die eerste liefde. Toen u, o wonder van genade, waar u moest rekenen op de doodstraf. Dat die hemelse advocaat tussen trad. Dat u uit zijn hand de vrijspraak ontving. Als u daarvan mag weten, van die vrede met God. Dat u de gemeenschap met de Heere mocht leren beoefenen. En in zijn liefde mocht wandelen. Die eerste liefde, wat lag er toen teren in het leven. Dan hebt u de Heere ook iets beloofd. Kan niet anders. Toen hebt u de Heere beloofd. Heere, nu bent u zo goed voor mij geweest. Nu zal ik nooit meer zondigen. U hebt me zoveel genade geschonken. U hebt me uw zoon gegeven. Hij heeft voor mijn zonde geleden. O Heere Jezus Christus, gezegende zaligmaker. Nou zal ik u dienen. Met heel mijn leven. Nu zal ik strijden tegen de zonde. Volk van God in ons midden. Hoe is het nu? Hoe is het geweest sinds die tijd van die eerste liefde? Die belofte ligt er nog, volgens aangezicht. En de Heere neemt het nauw met die belofte. Als u aan de tafel van het verbond mocht aanzitten. Ja, als u werkelijk door Gods geest aan de tafel bent gebracht. Dan werkt de geest ook in het hart, dat diepe verlangen om heel uw leven waarachtige dankbaarheid aan de Heere te bewijzen. Dan mag u aan de tafel proeven en smaken dat de Heere goed is. En dan mag u het verbond met de Heere vernieuwen. Dan mag u opnieuw uw ja-woord geven. O Heere, nu wil ik u al mijn leven prijzen. Dat is een godvruchtige avondmaalganger. Maar hoe is het nu, sindsdien? Het is al lang geleden dat u aan de tafel mocht zitten. Hoe is het geweest in uw persoonlijk leven? Was er die strijd tegen de zonde? Gemeente, de Heere die komt erop terug. Moeten we het dan maar niet meer beloven? Zegt misschien iemand, als de Heere het zo nauw neemt? Ach, gemeente, dat is niet de weg. Als u iets belooft aan de Heere, moet u goed beseffen, de Heere verwacht niet dat u het in uw eigen kracht gaat volbrengen. Dat willen wij zo graag. Wij willen het zo graag zelf doen. Maar de Heere, die wil dat we het nou alleen van Hem verwachten. Als wij iets beloven aan de Heere, dat wij zeggen, Heere, gun door het geloof in Christus nou krachten, opdat ik mijn belofte mag volbrengen. Uit dankbaarheid en door uw genade. De ernst van die ongehoorzaamheid van Juda. Dat was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. De oorzaken van Juda's ongehoorzaamheid. Zij gingen niet voort om die Kanaanieten uit dat dal te verdrijven. Omdat zij ijzeren wagens hadden. Kunt u lezen in onze tekst. De Kanaanieten, die hadden ijzeren strijdwagens. En dat zou je kunnen vergelijken met de tanks van nu. De legers van onze tijd, die hebben geen strijdwagens meer, die hebben tanks. Maar zo hadden ze vroeger die strijdwagens. De Kanaanieten hadden strijdwagens, dat waren wagens. Die werden voortgetrokken door één of meerdere paarden. Daarop stond een ruiter die de wagen bestuurde. Maar ook een boogschutter. En één of twee schilddragers. En die wagens die waren bepanserd met ijzer. En die zaaiden verwarring. Die zaaiden dood en verderf door de vijandelijke linies. Als die kwamen aangestormd in grote getalen op die legers van de vijand. Ja, dat zorgde voor zoveel verwarring bij de vijand. En daarom, als je een tegenstander trof die ijzeren strijdwagens had. Ja, dan vreesde je. Dat was niet voor elk volk weggelegd. IJzeren, nota bene ijzeren strijdwagens. Het was net in die tijd, begon de ijzertijd op te komen. Een aantal volkeren die technologisch ver ontwikkeld waren, die hadden het al uitgevonden. Maar veel andere volken hadden het nog niet. Israël had nog geen ijzer. Die hadden brons. Bronzen wapens. En die waren veel zachter dan ijzer. En die Kanaanieten met die ijzeren strijdwagens, dat blijkt wel uit hoe machtig die waren. De Israëlieten, die hadden überhaupt geen strijdwagens. Ze hadden zelfs geen paarden in het leger. We lezen pas bij koning Salomo dat ze voor het eerst paarden, een cavalerie in het leger hebben ingezet. Voor die tijd had Israël alleen maar soldaten die te voet gingen, infanteristen. Dus menselijk gesproken was Juda een ongelijke strijd aan het voeren. Een hachelijke strijd. In de bergen ging het nog wel. Want die ijzeren strijdwagens, die konden in de bergen niet goed uit de voeten. Al die rotsen, dat ruige gebergte, daar werden ze niet voor gebruikt. Daar kwamen ze niet uit de verf. Maar die strijdwagens, die heersten in de glooiende laagten, in de dalen. Daar waren ze superieur, die strijdwagens van de Kanaanieten. En daarom, gemeente, kunt u misschien wel begrijpen dat Juda gezegd heeft, nou weet je wat, die Kanaanieten daar in dat dal, laat ze maar. Die zijn zo sterk, die kunnen wij niet verslaan. Laat ze maar wat ruimte hebben, wij hebben immers al heel veel veroverd. Laten we maar het zekere voor het onzekere nemen. Dat is een begrijpelijke gedachte, toch? En toch is het een verkeerde gedachte, een zondige gedachte. Want er ligt een oorzaak achter. De diepste oorzaak voor Juda's ongehoorzaamheid is niet dat zij onder de indruk waren van die Kanaanieten, van die krachtige strijdwagens. Er ligt een oorzaak onder. Ze dachten klein van God. Ze steunden niet meer op zijn belofte. Dat is de diepste oorzaak. De Heer had het in vers 2 toch gezegd, toen Juda moest uittrekken als eerste. Zo begint het boek Richteren. Daar belooft de Heer. Zie, in vers 2, daar zegt de Heer, zie. Let op, hou dit goed in je gedachten. Ik heb dat land in zijn hand gegeven. De Heere zegt, ik heb dat land Kanaan aan jullie gegeven. Aan Juda gegeven. Let op, gemeente. De Heere spreekt in de voltooide tijd. Ik heb het al gegeven. Ja, maar het moest nog veroverd worden. Toch zegt de Heere, ik heb het al gegeven. Want de Heer had het in zijn raad bepaald dat Israël dat land Kanaan zou krijgen. En als de Heer zich iets voorneemt, gemeente, dan staat hij er zelf voor in dat het ook wordt vervuld. Als de Heer een belofte doet, dan zal hij hem ook zelf vervullen. En daarom staat er, ik heb het land in de handen van Juda gegeven. En dat is een herhaling van die belofte die de Heere aan Abraham heeft gedaan. De belofte van de Heere, die hebben altijd kracht, gemeente. Mag ik u vragen? Israël moest een ongelijke strijd voeren tegen die strijdwagens in eigen kracht, onbegonnen werk. Hebt u ook een ongelijke strijd te voeren? Die geestelijke strijd, dat is ook een ongelijke strijd, nietwaar? Gods kinderen moeten een ongelijke strijd voeren. Want die Kanaanieten hier van binnen, die zijn zo machtig. Die zijn zoveel in eigen kracht. Geen beginnen aan. Kunnen Gods kinderen die strijd alleen maar verliezen? Iedere dag opnieuw. Ze kunnen geen ogenblik staande blijven in die geestelijke strijd. Hebt u ze al ontdekt van binnen, die Kanaanieten? In ons hart zijn toch hele legers van zondige begeerten. Hebt u daar al mee te strijden gekregen? Die onreine verlangens, die neigingen om altijd maar tegen de Heere en tegen zijn geboden in te gaan. Ons hart gaat zo uit naar deze wereld. Het Europees kampioenschap voetbal is er weer. Vanmiddag moet Nederland spelen. Misschien zijn er wel jongeren in de kerk, of misschien ook wel ouderen, die denken, nou, ik ben heel benieuwd wat de uitslag zal worden. Misschien zijn er wel jongeren die er helemaal in opgaan, die helemaal toegeven aan die verleidingen. Of ook ouderen. En gemeente, dan moet ik u eerlijk zeggen, dat die neiging leeft ook in mijn hart. Jonge mensen, ik ben echt niet beter dan jullie hoor. Die neiging die leeft in ons hart. En voor de een is dat de sport. Voor een ander gaat zijn hart weer vooral uit naar bezit, naar werk. Zo hebben wij toch allemaal dingen waar we zo vatbaar voor zijn. O, die Kanaanieten van binnen. Die zijn altijd maar aan het vechten. Altijd maar bezig om ons bij de Heere vandaan te trekken. En zoals er in het land Kanaan Enakskinderen waren, reuzen. En zo hebben wij ook allemaal boezemzonden. Enakskinderen van binnen. Zonden die grote ruimte in ons hart hebben. Waar wij zo makkelijk in opgaan. Oh, we moeten ze wel leren kennen, gemeente, die Kanaanieten. Ze zitten er bij ons allemaal. Maar we moeten ze weer leren kennen. Want anders, dan is het een verloren zaak in ons leven. Als een leger een vijand gaat bestrijden, dan gaan ze eerst op verkenningstocht. Je moet die vijand wel in kaart brengen. Als je niet weet waar de vijand is en wie de vijand is, dan kun je je niet voorbereiden op de strijd. Zo is het nodig dat wij die Kanaanieten van binnen, die menigte van zonde, zondige neigingen, leren kennen in ons hart. En ook die duivel, gemeente, die duivel die is bezig om die vurige pijlen af te schieten. Hij wil Gods werk verstoren. Ook Gods kinderen, juist Gods kinderen ervaren die pijlen van die boze waarmee hij hen verwondt. En dan kunnen ze de strijd wel eens moe zijn, hè? Juist als u misschien in zo'n diep dal bent. Het geloofsleven heeft ook bergen en dalen. Soms mogen Gods kinderen op de toppen staan. Denkt u maar aan de berg der verheerlijking. Daar mochten de discipelen, de drie discipelen, de Heer Jezus zien. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Als u op zo'n top van het geloof mag staan, dan ziet u voor een ogenblik geen vijanden. Dan ziet u alleen maar uw zaligmaker. Dan mag u zien dat hij de strijd heeft overwonnen. De kop van de Satan heeft vermorzeld. En dan kunnen die vijanden u voor een ogenblik geen kwaad doen. Daar zorgt de Heere dan voor. En op die toppen, ik weet niet of u wel eens op een berg hebt gestaan, maar op een top heb je ook een prachtig uitzicht. Dan kun je zo ver kijken. Maar zo mogen Gods kinderen op de toppen van het geloof, mogen ze een hemels vergezicht ontvangen. Dan mogen ze iets zien van Immanuels land. En dan gaat het zo trekken van binnen. Dan is hun wandel in de hemelen, waaruit zij de zaligmaker verwachten. Ja, kom, Heer Jezus. Oh, dan ligt het zo teer. Op die toppen van het geloof. Dan is de Heer zo dichtbij. En dan verlangen ze zo naar zijn komst. Naar deze aarde. Kom haastig, Heer Jezus. Maar dat is niet altijd zo. In het leven van Gods kinderen. Dat is ook niet elke dag zo. Helaas. Menig keer gaat Gods kind door de dalen. En in die dalen, daar is het vaak zo duister. En in die dalen, daar kunnen de vijanden je zo aangrijpen. Je zo benauwen. Als de Heer zijn lieflijk aangezicht verbergt. Wat kan het dan bang zijn in die dalen. Als de Heer voor je gevoel geweken is. En die vijanden levend zijn en machtig worden. Ja, wat heb je dan nog, gemeente? Als het gevoel weg is, wat hou je dan over? Dan hoop ik dat u de belofte mag overhouden. Die belofte van vers 2. Zie, ik heb dit land in zijn hand gegeven. O, de Heere, die wist van de kleinmoedigheid van Israël. Hij wist dat ze bang zouden zijn. En daarom heeft de Heere in Deuteronomium 20 al gezegd, bij monden van Mozes, als jullie zullen uittrekken tot de strijd, en als jullie de vijand zullen zien met zijn paarden en zijn wagens, als je zult zien dat die vijanden veel meer en veel sterker zijn dan jullie, vrees niet, want ik ben met u. Ik, de Heere uw God, die u uit Egypteland heb opgevoerd. Vrees maar niet voor die strijdwagens. Komen we meerdere keren tegen in de boeken Jozua en Deuteronomium. Juist beloften om niet te vrezen in de strijd met die wagens, die paarden. Een gemeente, dat is een les. Als het gevoel weg is, om dan op de belofte te leren steunen. Dat woord van de Heere. Niet om daar makkelijk een redeneersommetje van te maken. Nee, zo niet. Maar de Heere geeft zijn belofte. Opdat wij met hem zouden worstelen om de vervulling van die belofte. Zoals Jacob het heeft gezegd. Heere, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En dat is nou ook wat het ware geloof altijd doet. Het ware geloof richt zich niet allereerst op de omstandigheden, niet op die vijanden. Maar het ware geloof, dat richt zich nou altijd op de Heere, zoals hij zich in zijn beloften aan ons openbaart. En nou door dat ware geloof op die beloften, gemeente. Daarvan kunnen we lezen in Hebreeën 11. Daar ligt zoveel kracht, want leest u maar na thuis, Hebreeën 11, daar leest u. Door het geloof hebben zij koninkrijken overwonnen. Door het geloof hebben zij in zwakheid kracht ontvangen. Door het geloof zijn zij in de krijg sterk geworden. Hebben zij de heerlegers der vreemden op de vlucht gejaagd. Door het geloof. Meer dan overwinnaar in hem. Geloof ziet altijd op Christus. Dat gaat met de eigen zwakheid. Met de belijdenis van de eigen tekorten. Gaat het tot Christus. Heere, strijd gij voor mij. En dat heeft Juda ook mogen ervaren. Dat de Heere die belofte heeft vervuld. We hebben het toch gelezen. Ze hebben Hebron verslagen. Waar die Enakieten woonden. Dat was menselijk gesproken ook een moeilijke strijd. Maar de Heere was met Juda. Zo lezen we in onze tekst. De Heere was er zelf bij. En daarom hebben ze Jeruzalem verslagen. Daarom hebben ze die Filistijnse steden verslagen. De Heere was met Juda. Als u de Heere vreest, dan weet u toch ook van die momenten. Dat de Heere het tegen u zei. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Zoals de Heere die wagens van Egypte, bij de Rode Zee. Allemaal in die Rode Zee ten onder liet gaan. Het volk Israël hoefde niks te doen. Ze hoefden maar te gehoorzamen. Ze hoefden maar toe te zien hoe de Heere zelf voor hen streed. Maar zo is het ook in het genadeleven. Dat weet u toch, volk van God. Dat de Heere bij ogenblikken die vijanden die u zo kunnen benauwen. Dat hij ze bindt. Dat hij ze beteugelt. En dat u in zijn kracht soms kloeke daden, dappere daden mag doen. Die ogenblikken zijn er toch ook. Dat u het mag uitzingen. Zo God voor ons is. Ja, wie zal dan tegen ons zijn? En dan mag u het ook zeggen. Als u nu misschien zo ten onder ligt in die geestelijke strijd. Als u wel mag weten van eerdere momenten dat de Heere voor u streed. Dan mag u het toch zeggen. Heere, u bent getrouw. U bent sterk. Mag u het zingen met Psalm 138. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Voor mij, ongeschikte strijder. Voor mij, die alleen maar hem voor de voeten kan lopen. Voor mij. Hij zal zijn werk voor mij, ellendig zondaar, voleinden. O gemeente, dat zal hij doen. Dat is nou dat eeuwige welbehagen. De Heere verlaat niet wat zijn hand begon. Al kunnen Gods kinderen hem alleen maar tegenwerken. En moeten ze tot hun schaamte zeggen dat ze zo vaak overlopen naar het kamp van de vijand. Dat ze de zonde weer dienen. Gelukkig kunnen ze niet overlopen naar het kamp van de vijand. Maar als ze aan zichzelf waren overgelaten, zou het gebeuren. Maar dan bidden ze, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Verwacht het dan, gemeente, als u in die strijd zo ten onder ligt. Alleen van de Heere, van zijn belofte. Want die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. We gaan naar onze laatste gedachten. Eerst zagen we de ernst van Juda's ongehoorzaamheid. Ten tweede de oorzaken van Juda's ongehoorzaamheid. En ten derde nog de gevolgen daarvan. Als u het boek Richteren bekijkt, dan ziet u dat het steeds verder bergafwaarts gaat. Het gaat steeds meer achteruit. Het wordt steeds donker geestelijk. Het begint nog redelijk goed in hoofdstuk 1. We hebben het gelezen. Het volk Israël dat vroeg aan de Heere. Leest u maar vers 1. Heere, wie moet er van ons voorop gaan in de strijd? Ze wilden strijden. En ze waren afhankelijk van de Heere. Heere, vertel u maar, wie moet opgaan in de strijd? En we zien ook dat Juda aanvankelijk goed begon, hè? Dat hebben we gezien. Maar hoe gaat het nou verder in het boek Richteren? Nou, bij Juda zien wij al de eerste haarscheuren in onze tekst. Ze laten die Kanaanieten in dat dal ruimte met die strijdwagens. Laat ze maar wat ruimte. En ook al eerder in ons gedeelte zien we dat Juda ongehoorzaam is. Want ze hebben die koning Adonibezek laten leven. Dat was ook niet wat de Heere had gezegd. Ze moesten hem doden, maar ze lieten hem aanvankelijk leven. Dat was nog bij Juda. We kunnen wel zeggen, Juda heeft het nog het beste mogen afbrengen in die strijd. Maar in het vervolg van hoofdstuk 1, daar leest u dat die andere stammen het nog veel slechter hebben gedaan. Leest u bijvoorbeeld maar in vers 32 de stam van Aser. Die woonde in het midden der Kanaanieten. In het land woonden zij en zij verdreven hen niet. Die waren gewoon vermengd. Nou, en zo ziet u in hoofdstuk 1 van Richteren. Ziet u het al bergafwaarts gaan. En het gaat steeds verder bergafwaarts in het boek Richteren. Die ongehoorzaamheid van Juda, die blijft niet zonder gevolgen. In hoofdstuk 2, de versen 8 tot en met 11, daar lezen we dat Jozua sterft en wat er dan gebeurt met het volk. Jozua stierf en ook de generatie van de oudsten van het volk die Jozua hadden gekend, die nog hadden meegemaakt hoe de Heere Israël uit Egypte hadden verlost, die nog in hun hart indrukken hadden van Gods werk, ja, die generatie stierf ook. Er kwam een nieuwe generatie die de Heere niet kende en die zijn daden in het verleden ook niet kende. En wat is dan het gevolg? Hoofdstuk 2 vers 11. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zij dienden de Baal. Eén hoofdstuk verder. En je leest al van de Baaldienst. Van die nieuwe generatie Israëlieten. Dat brengt ons bij de vraag, gemeente. Hoe is het in ons leven met die strijd? Als wij de zonde ruimte laten. Als wij niet ten bloede toe strijden tegen de zonde. Als vaders en moeders. Wat denkt u wat er dan van uw nageslacht te verwachten is? Als u het zelf al niet doet, wat zal er van uw kinderen terechtkomen? We lezen het in het boek Richteren. Maar een stukje verder dan onze tekst lezen we al dat die generatie, die kinderen van die halfslachtige ouders, die dienden, die gingen al helemaal op in de afgodendienst. Misschien hebt u zelf wel een bekeerde vader en moeder gehad. Een bekeerde opa of oma. U hebt iets mogen zien van Gods werk in hun leven. U hebt daar indrukken van. Maar wat zien uw kinderen nou bij u? Vaders en moeders, opa's en oma's. Bij ons, moet ik zeggen. Als ze bij ons alleen maar halfslachtigheid zien, alleen maar uitwendige vormendienst, dan gaat hetzelfde gebeuren als we hier in Richteren lezen. Dan gaat u zelf nog wel naar de kerk. Maar dan is het gevaar groot dat de generaties na ons zullen breken met de dienst van de Heere, zich zullen uitleven in de zonde. En hoe gaat het dan verder in het boek Richteren? Nou, de kerntekst van het Richteren, die kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Dat is: een ieder deed wat goed is in zijn ogen. Richteren 17 vers 6, dat is de kerntekst van het boek Richteren. Er was in die dagen geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn ogen. En als u die laatste hoofdstukken van Richteren leest, Richteren 19, moet u maar eens lezen, dan gaan de rillingen over je rug. Daar blijkt dat het volk Israël nog zondiger is dan Sodom en Gomorra. Leest u maar na. Richteren 19. Het gaat steeds verder bergafwaarts. Het begint in onze tekst met dat halfslachtige. Maar heel die samenleving, die is aan het eind van het boek Richteren totaal verdorven. Zo duister. En als we die tekst van Richteren 17 tot ons door laten dringen. En ieder deed wat goed was in zijn ogen. Dan kunt u misschien wel de toepassing maken naar 2021. Naar ons land. Daar doet toch ook een ieder wat goed was in zijn ogen. Wij leven in de postmoderne tijd, gemeente. Een postmoderne samenleving. Weet u wat dat betekent? Het is van belang dat wij wel een klein beetje het denkklimaat van onze tijd begrijpen. Het postmoderne denken. Wat is dat? Dat is een ieder mag doen wat goed is in zijn ogen. Je mag niet meer tegen een ander zeggen, joh, wat jij doet. En je mag ook niet zeggen dat jij de waarheid in pacht hebt. Er bestaat geen waarheid meer. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Ieder mag doen wat hij wil. En dat zien we toch in ons land. We leven ons toch uit in de zonde. Op seksueel gebied. Op allerlei gebieden. Zijn alle remmen eraf. En ieder doet wat goed is in zijn ogen. Gemeente, waar is dat mee begonnen? Dat ons land nou zo voorop gaat in de zonde. Waar is dat mee begonnen? Dat is met ons begonnen. Met ons als kerk. Want wij zijn lauw geworden. De kerk van Nederland is halfslachtig geworden. Hoe is Nederland ontstaan? Dat weet u hopelijk misschien wel een beetje. In de strijd om het ware geloof met Willem van Oranje. In de strijd tegen het Roomse Spanje is de Nederlandse natie geboren. En wat was ons land een bloeitijd, een bolwerk van de Bijbelse leer. En van, wat waren er veel kinderen van God in ons land. Maar we zijn lauw geworden, we hebben de zonde ruimte gelaten. We hebben niet gestreden. En daarom kunnen wij niet neerkijken op die mensen in Amsterdam. Op de wereld om ons heen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van Gods heilspoor afgegaan. En dat is tot schade geweest van heel ons land en heel ons volk, gemeente. En dan zien wij in het boek Richteren. Als het steeds verder omlaag gaat, dan zien wij één ding heel duidelijk. Dat er van mensen geen verwachting is. Ook niet van die richters die de Heere zendt. Simson, kijk u maar eens naar Simson. Wat was nou van hem te verwachten? Helemaal niets. Dan wijst in het boek Richteren alles heen naar de Heer Jezus. Naar zijn komst. Hij zou komen om die strijd volmaakt te strijden. Om al zijn vijanden te verslaan. Hij is die grote koning. Die op Golgotha de zonde, de duivel en deze wereld volkomen heeft overwonnen. Wat die richters niet konden doen, wat Juda niet kon doen, dat heeft hij gedaan. En gemeente, als u in die strijd ligt, of als u moet zeggen dat u die strijd nog niet kent, die goede strijd van het geloof. Oh, dan mogen we u wijzen op hem, op die gezegende koning, de Heer Jezus. Bij hem is altijd een weg terug. Hoe lang en hoe zwaar u ook gezondigd hebt. Dat zien we in het boek Richteren. Steeds als dat volk bad. Dan wilde hij weer uitkomst geven. Hij werd het niet moe om zijn volk te verlossen. Oh gemeente, dan moeten we toch vanuit het boek Richteren, vanuit het falen en de ongehoorzaamheid van Juda, uitkomen bij Christus. Die nooit heeft gefaald. Maar die een volkomen werk heeft gedaan tot verlossing van de zonde. Welke strijd strijden wij? Als wij die goede strijd nog niet strijden, gemeente, dan staan wij aan de kant van de Kanaanieten. Dan strijden wij tegen God. Dan zijn wij actief bezig om zijn rijk af te breken. Maar dan zullen we vergaan. Al Gods vijanden zullen vergaan. Maar de Heer Jezus zoekt nog strijders voor in zijn hemelse leger. Die hij zelf wil bekrachtigen en genade wil geven. Om staande te blijven in die geestelijke strijd. O gemeente, jong en oud. Smeek toch of de Heer u die strijd wil leren. Dan heb je hier op aarde geen makkelijk leven. Nee, dat niet. Reken daar maar niet op. Maar wel een heerlijk leven. Een leven achter Christus aan. Een leven van strijd. Maar waar eindigt dat in? in een eeuwig triomferen. Dan krijgt u ook eenmaal een kroon, de overwinningskroon. En volk van God, die krijgt u niet omdat u zo goed gestreden hebt, hè? Dat zult u hartgrondig met me eens zijn. Dat is een geschonken overwinning. En als u mag aankomen in dat hemelse Jeruzalem, dan zult u die overwinningskroon toch aan zijn voeten neerleggen. En dan zult u het lied zingen. Heere, gij alleen, gij zijt de verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Gemeente, als u die strijd nog niet kent, u kunt hem nog leren, de Heere wil het nog leren. Maar val hem te voet, want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem die strijd leren. Amen. Wij zingen Psalm 3, daarvan het vierde vers.